onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen samen Psalm 105, vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zing den hoogste vreugdepsalmen. Beroemt u in zijn heilige naam, dat die hem zoeken, nu tezamen hart verenen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer. Zing op Psalm 105, vers 2. Van alle eeuwen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En daarna is de schriftlezing uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, en dan de versen 1 tot en met 17. 1 Timotheus 1, van 1 tot 17. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen, en mij gehaast die paden in te slaan, waarin een ziel zich nimmer kan vergissen. Ik heb niet vertraagd om op die effen baan het doen van uw geboden niet te missen. We zingen Psalm 119, vers 30, dus in aansluiting de schriftlezing. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen 1 Timotheus 1 vanaf vers 1, 17. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat ge sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voorbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halsstarrigen, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. tekst voor de preek is uit het gelezen schriftgedeelte 1 Timotheus 1, het eerste vers, het laatste gedeelte. En de Heere Jezus Christus, die onze hoop is. Tot zover. We willen eerst de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, ge vergunt het ons opnieuw dat we hier samen mogen zijn als gemeente in uw huis voor uw aangezicht. Opnieuw verenigd rondom uw woord. En het past ons uw naam daar dankend voor te herkennen. Dat gij niet moe wordt om op ons aan te dringen met dat evangelie van genade dat tot inhoud heeft de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Zo zegt de apostel het in onze tekst. En Heere, geef dat uw woord voor ons mag opengaan. En dat ons hart door uw woord mag openstaan voor uw spreken. Door de werking van uw Heilige Geest. Heere, buiten Christus is ons leven zonder hoop. En geen andere toekomst dan eeuwige ondergang, eeuwig verderf, eeuwig straflijden. En u geeft u ons nog, en u laat het ons nog tot dit ogenblik, dit leven als een heden der genade. Heden, zo gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En Heere, nu zijn wij er. Hard en vijandig genoeg voor om al uw roepstemmen, uw nodigingen, uw lokstemmen naast ons neer te leggen in dwaze zelfhandhaving. O, wil met ons handelen naar de rijkdom van uw barmhartigheden. Die vele zijn. En zoudt u ook in dit uur wonderen van genade willen werken. Onbekeerden bekeren. Harde harten zacht maken. En teer door uw liefde erin uit te storten. En u weet u heel nauwkeurig wie we zijn, ook zoals we hier samen zijn. Oud en jong, groot en klein. O, er zullen er onder ons zijn die het moeilijk hebben en die aangevochten worden en die heen en weer geschud worden door twijfel, door onzekerheid. Die een indruk krijgen van eigen doem en vloekwaardigheid. En voor wie de weg ter ontkoming nog zo toegesloten blijkt te zijn, schijnt te zijn. Heere, gij wilt ons onze onmogelijkheid van onszelf doen kennen en inleven. Want in die weg komt er ruimte voor de Heer Jezus Christus, die niet slechts iets, die zelfs niet veel, maar die alles voor de zijnen wil zijn, een volkomen zaligmaker, gegeven tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Heere, maak gij het wel in het spreken en ook in het luisteren. Bewaar ons voor afleidende gedachten, voor verstrooiing. Ach, we zijn er zo ontvankelijk voor. En Satan weet dat ook en maakt daar graag gebruik van. Scheld hem dat hij van ons vliede. Heere, laat zo uw woord beslag mogen leggen op het leven van oud en jong, ook van jongeren en ook van kinderen. Wat is er rijker dan om in het jonge leven die goede keus te mogen doen. De keus van het smalle pad, waar wel veel strijd op gestreden en leed op geleden wordt, maar waar uw gunst ervaren wordt, die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. En kinderen, laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert ze niet, want daar zulken is het koninkrijk der hemelen. U hebt de kinderen omhelst en gezegend. O God, wil gij onze jonge mensen en onze kinderen leiden, brengen op de weg die ten leven voert. Heere, wees overal waar uw woord wordt gebracht. Uw kerk heeft van u de opdracht gekregen om uw woord door te geven. Predik het evangelie aan alle creaturen. O, geef dat uw kerk daarin getrouw mag zijn. En zegen daartoe de arbeid van de zending, van evangelisatie, ook christelijke hulpverlening. Heere, geef dat daar waar de nood groot is, dat daar de hulp mag worden ontvangen die zo nodig is. Heere, wil gij door alles heen uw koninkrijk doen komen. Gedenk heel uw kerk waar gij die ook vergadert. Ook ons eigen kerkelijk leven dragen we aan u op. Er is zoveel wat met zorg vervuld. Er werd zoveel strijd gestreden die niet de strijd des geloofs is. O God, doorwaai ook onze kerken met de wind van uw geest, die Christus gestalte doet krijgen. Gedenk deze wereld in nood, en die nood is schrikbarend groot. Zegen alle pogingen om hulp te verlenen. Wees met ons land en volk, dat zo ver van u is weggezonken en bezig is steeds dieper weg te zinken. O God, ontferm u en wil gij bekerend werken en uw woord en de verbreiding daarvan zegenen. Denken in zonderheid ook aan allen door wier hand het u belieft ons te regeren, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Geef wijsheid om leiding te geven Ook aan onze volksvertegenwoordiging. Ons vorstenhuis dragen we aan u op. Onze geliefde vorstin en heer het koninklijk huis. Heere wil koninklijke harten. Tot u bekeren. Door uw geest vernieuwen. O, wat zal het rijke zegen niet alleen voor hen zelf, maar ook voor ons volk mogen zijn. Als dat wonder door u gewrocht wordt. Heere, doe uw koninkrijk komen met kracht en met heerlijkheid. En geef dat er een bruidskerk mag zijn. En dat wij van die bruidskerk een levend lid zouden mogen zijn of worden. Een bruidskerk die bruidsliefde kent. Bruidsverlangen naar de komst van haar hemelse bruidegom. Die zijn bruid kocht met zijn bloed. En dat wij van die kerk een levend lidmaat zouden mogen zijn of worden, om het eeuwig te blijven. Zie op ons neer in gunst en ontferming, hoewel wij het verbeurd hebben. Zoudt ge het willen doen uit enkel genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Met u krijgt gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen van Psalm 37, de versen 3 en 20. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op Hem. En de uitkomst zal niet falen. En het heil dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God, hun sterkte, als de angst hen knelt. Hij laat in tijd van nood hen niet verlegen. We zingen de versen 23 van Psalm 37. aansluiting op de preek zingen we Psalm 43, vijfde vers. Gemeente, er is een bekend, min of meer bekend verhaal uit de Griekse oudheid dat handelt over een zoon der goden die de eerste mens had gevormd. Alleen om die mens te maken tot een levende ziel had hij vuur gestolen uit de hemel. En die diefstal die kon niet ongestraft blijven. En daarom schonk het hoofd der goden hem een heel schone vrouw, Pandora. Maar Pandora die was voorzien van een doos die echter nooit geopend mocht worden. En die godenzoon die het hemelvuur gestolen had, die vertrouwde de zaak niet. En hij weigerde Pandora. Maar een ander, bekoord door de schoonheid van die vrouw, die begeerde haar tot echtgenote. Maar helaas, toen aan zijn wens was voldaan, toen was het eerste wat hij deed het openen van die doos die niet geopend mocht worden. En op hetzelfde ogenblik dat het deksel openging, ontsnapte de verschrikkelijke inhoud die bestond in gerichten, oordelen en rampen die zich meteen over heel de wereld verspreiden. Het begin van de ellende van de mensheid. Maar één zaak bleef tot geluk van de mensheid op de bodem van die doos achter. En dat was de hoop. Een zinvolle legende. We herkennen erin de misvormde overlevering van wat inderdaad het begin vormt van de geschiedenis der mensheid. Immers de rampzalige zucht, begeerte naar verboden kennis in het paradijs, werd de aanleiding tot de zondeval van de mens. En om die zonde wordt de aarde door God vervloekt. Maar toch, God liet de mens niet zonder hoop uit het paradijs verdwijnen. Hij gaf hen zelf de hoop mee op de verdere levensweg, namelijk in de bekende moederbelofte, de belofte van het vrouwenzaad dat eens de slang de kop zou vermorzelen. En sindsdien is de hoop nooit meer geweken uit het hart van de mens. Alleen het gebouw van de hoop dat de mens, dat de zondaar, buiten God optrekt, heeft geen fundament. En daarom stort het in als de waterstromen komen. Nee, er moet een vastere grond van de hoop zijn. Een grond die onvergankelijk, die eeuwig is. En er is er slechts één die tenslotte en de grond en de inhoud is van die levende hoop. En dat is de Heere Jezus Christus. Hij alleen kan, wil en moet de hoop van zijn volk zijn. De Heere Jezus Christus, hij wil en hij kan en hij moet onze hoop zijn, zal het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, we kennen allen denk ik wel de adventsprofetie van Jesaja, als hij het volk van Israël toeroept: maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan. En wat hij daar uitspreekt is eigenlijk niet anders dan de vertolking van datgene wat als een verwachting leefde in het hart van Gods kinderen onder de oude bedeling, de eeuwen door. Immers door heel het oude verbond heen loopt als een gouden draad de blijde verwachting van een heerlijke toekomst. En daar staan de gevallen Adam en Eva beschaamd en gebogen onder de last van hun pas begane zonde en het goddelijk doodvonnis. Dat klinkt er nog in de oren ten dage, als ge van die verboden vrucht eet, zult gij de dood sterven. En ze hebben geplukt en gegeten. En nu zal hun leven voortaan gestempeld zijn door moeite, door verdriet. De aarde zal doornen en distelen voortbrengen. De strijd om het bestaan zal moeilijk zijn en zwaar. De aarde zal om hunnentwil vervloekt zijn. En in die vloek zal alles delen. Donker is de toekomst. Maar toch één lichtstraal breekt door die donkerheid heen. Daar is die belofte van God nog wel in zekere zin vaag, maar toch duidelijk genoeg om in het verslagen mensenhart het uitzicht te openen op een betere en op een heerlijke toekomst. De hoop op Jezus Christus als het vrouwenzaad dat de slang van de kop van de slang zal vermorzelen. Die hoop is gewekt in het hart van de gevallen mens. En later, dan hoort Abraham het uit Gods mond: ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloekt. En in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En de stervende Jacob, die profeteert over Juda: de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. En zo heeft in het hart van Israël in toenemende kracht geleefd de hoopvolle verwachting van van de komst van Christus. En met die komst verbonden al het heil dat hij zou verwerven tegen de prijs van zijn bloed. Israël, oude Israël, moest hopen op zijn Messias die eenmaal verschijnen zou. Hopen op de verlossing, het heil dat hij zou aanbrengen en verwerven. En de toon van dat hartelijk geloofsvertrouwen en ook van de kinderlijke overgave aan de belovende God, die we beluisteren in zoveel psalmen en uitspraken van profeten, kwam voort uit dit beginsel: Jezus Christus, die onze hoop is. En Christus kwam in het schemerlicht van de oude bedeling, maakt plaats voor het volle licht van de zon der genade. En de profeten onder Israël hadden heerlijke dingen van die komende Christus voorzegd. Maar nog oneindig veel heerlijker blijkt de verschijning van de zon der gerechtigheid van de Heere Jezus. Wat een wondermacht werd door hem geopenbaard. En wat een onuitsprekelijke liefde woont daar in zijn middelaars hart. Genade en waarheid zijn op zijn lippen uitgestort. En door zijn prediking wil hij de schare de ogen openen voor de werkelijkheid dat nergens op te bouwen valt dan op de genade van God die in hem, in Christus, geopenbaard is. En we weten hoe de Heer Jezus de vormendienst van de Joden heeft gegeeseld, met name van de Farizeeën. En de verderfelijke en de goddeloze leer van de Sadduceeën, die heeft hij gestriemd. En terwijl hij het volk tot inkeer zocht te brengen en daarmee tot het inleven, ja dat ook, en het belijden van zonde en schuld, heeft hij maar één doel, namelijk de hoop te zijn voor zijn volk. Dat ene doel dat komt openbaar in alles wat hij hier op aarde heeft gedaan, geleden, gestreden. En na zijn hemelvaart gaan de predikers van het evangelie de wereld in en ze roepen het uit de eeuwen door, dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En of ze nu van hem spreken als degene die hing aan het kruis, aan het vloekhout, of die gezeten is als overwinnaar aan de rechterhand van zijn vader, die komen zal om te oordelen, maar op hem, en alleen op hem wordt de hoop gevestigd. In hem, door hem alleen, is er waarachtig leven, heil, zaligheid. O nee, het evangelie miskent en ontkent niet dat het heil dat God ook in aardse dingen schenkt. Gods woord ontkent ook niet de nood en het lijden van deze tegenwoordige tijd. En wat kan het stormen in een mensenleven? We weten het van elkaar niet, maar God ziet het. wat er in ons hart omgaat, ook in dit uur. Maar wie nu in die strijd en in die moeite wil bouwen op iets van dit leven, op iets wat dan ook van beneden, dan breekt Gods woord dat alles af. En het laat ons niets over dan dat ene, de Heere Jezus Christus. En hoe kan het ook anders? Immers, wat is het leven zonder Christus? De apostel Paulus, die schreef aan de gemeente van Efeze. Het waren oorspronkelijk heidenen. Bedenk dat gij in die tijd voor uw bekering waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap van Israël. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende. En zonder God in de wereld. Geliefde, wie zonder God is, die is zonder vrede, die is zonder troost, zonder verwachting, gegronde verwachting voor de eeuwigheid. En welke hoop die echt hoop is, zal hij dan nog in zijn leven kennen? Is dat juist niet de ontzaglijke macht van de zonde, dat ze ons losgescheurd heeft van God? In God was ons geluk, in zijn gemeenschap God te kennen, hem te dienen, te verheerlijken. Dat was de bestemming. En daarin lag de zaligheid van de mens zoals hij uit Gods hand voortkwam. Maar van die levensgrond heeft de duivel ons losgemaakt. En de mens, nee, die kon niet zonder meer berusten in het vaak onbewuste gevoel van de kloof die er tussen God en hem gekomen was. De mens wilde die kloof toch weer overbruggen, door zichzelf als het ware tot God op te werken. In de heidenwereld probeerde men dat tot stand te brengen door offers, zelfkastijding, allerlei leerstelsels. Israël, het bondsvolk, heeft het geprobeerd door naleving van de wet, gebod op gebod, regel op regel. Maar het was allemaal tevergeefs. De mens wilde opstijgen tot God. En hij verstond niet, dat zou er echt vrede komen, dat dan God moest afdalen tot de gevallen mens. Maar zie, dat heeft God gedaan. Wat heeft hij gedaan? In de Heere Jezus Christus. Dat is nu het evangelie. De boodschap, de blijde boodschap van heil. Dat God het hoogste, het liefste, wat hij had gegeven heeft. Zijn enige geborene. En dat Christus nu gekomen is. Zichzelf heeft aangeboden daartoe. Om de breuk weer te helen. Om gevallen mensenkinderen weer met God te verenigen en te verzoenen. En hij deed dat door in de plaats van zondaren aan Gods liefdewet te voldoen in dadelijke gehoorzaamheid, in volmaakte gehoorzaamheid, zodat hij vrijmoedig kon vragen in de straten van Jeruzalem: wie van u overtuigt mij van zonde? En in lijdelijke gehoorzaamheid. Hij heeft de straf op zich genomen die wij over ons hadden ingeroepen in onze val in Adam. En hij leed wat wij moeten lijden naar recht. Hij ging in de dood die wij over ons hebben ingeroepen. En in die weg verwierf hij alles wat zondaren tot zaligheid nodig hebben. Want hij deed het plaatsbekledend, borgtochtelijk. En daarom kan hij, maar dan ook hij alleen, de hoop zijn van zijn volk, van degene die de Vader hem gegeven had. In hem ligt nu onwrikbaar vast wat aan doemschuldige zondaren het eeuwige leven kan geven. En terwijl Gods kind, arm, ellendig in zichzelf, niet anders dan één schuldig tekort weet aan te wijzen, daar is hij nochtans, naar het woord van Petrus, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Helaas, duizenden, miljoenen zijn er die dat niet verstaan. O kerkmensen, hoe komt dat nu toch? O, zou het vooral niet hierom zijn dat ze de oorzaak van hun onvrede niet beseffen. En in hun honger naar geluk bouwen ze al maar door luchtkastelen en zoeken troost in het doen van allerlei vermeende goede werken. Zoeken troost in allerlei misschien mooie, maar toch valse illusies. En dat had Paulus zelf ook eens gedaan. Toen hij nog bezig was het gebouw van zijn hoop, van zijn eigen gerechtigheid op te trekken. Maar toen is zijn Damascusuur geslagen. En toen is alles weggevallen voor die ene vraag van het vernieuwde hart: Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En vanuit de puinhopen van het gebouw dat hij zelf opbouwde, is geboren en opgebloeid het geloof in, en daarmee de hoop op Jezus Christus en die gekruist. En zie, geliefde, dat blijft nu altijd nog de enige weg. En daarom, als uw zondelast u wellicht ging drukken, als uw schuld werd aangebonden, en die schuld die benauwd, want ze moet betaald worden, En u kunt dat niet. Als het van binnen onrustig is. En u dorst naar vrede met God. O, dan is er maar één weg. Geloof in de Heere Jezus Christus. En ge zult zalig worden. Haast u dan tot hem. Die nooit afwijst. Degene die tot hem vluchten. Opdat de blijde roem van onze tekst in uw ziel weerklank mag vinden. Jezus Christus, die onze, die ook mijn hoop is. En dat is nog niet alles. Het leven ook van Gods kinderen, misschien vooral ook, dat kan zo vol moeite en zorg zijn. Om allerlei oorzaken en door allerlei omstandigheden. En ze kunnen gebeukt worden door de stormen van het leven. De lijdensbeker moet gedronken worden. En dan stellen mensen, ondanks alle goede bedoelingen dikwijls, maar dan stellen mensen toch teleur. En menselijke troost schiet als het erop aankomt ten eenenmale tekort. In de tijd dan, de tijd heelt alle wonden, wordt gezegd, maar het is niet waar. Ook de tijd biedt niet echt troost. Moeten we dan misschien zeggen, och, er is toch ook niets aan te doen. En we moeten het maar nemen zoals het valt. En het moest zeker toch zo zijn. Of misschien stom van ellende en verdriet het leed dragen. Maar nee, dan kent Paulus toch een andere troost. Ook hem was het lijden niet vreemd. Wat een vijanden die hem belaagden, verguisden, miskenden. Wat een teleurstellingen heeft ook Paulus moeten ervaren. Wie zal zeggen wat die engel des Satans voor hem betekende, die hem als met vuisten sloeg. En toch geen klacht komt er over zijn lippen. En geen woord van opstand. Vol vertrouwen gaat hij verder. Door eer en oneer, zijn eigen woorden. Door kwaad gerucht en goed gerucht. Als stervende en ziet wij leven. Als getuchtigd en niet gedood. Als droevig zijnde, doch altijd blijde. Als arm, doch velen rijk makende. Als niets hebbende, nochtans alles bezittend. In de gevangenis, daar zingt hij, samen met Silas. Straks met de marteldood voor ogen, dan mag hij nog roemen. Wij hebben dan altijd goede moed. En waarin ligt het geheim hiervan anders dan in Jezus Christus, die zijn hoop was. In bange dagen had de Heere hem verzekerd. Mijn genade is u genoeg. In moeilijke uren had de Heere hem toegefluisterd: mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En inderdaad, hij had genoeg aan de genade des Heeren. Hij was vervuld geworden door zijn kracht. En zo had hij het mogen leren, het kruis van de beproeving te dragen achter de Heere aan, eens willend met hem, hopend, zijn verwachting altijd weerstellend op de Heere Jezus Christus. En gemeente, nu is dit het heerlijke, die kracht is nog niet uitgeput. Nog spreekt het woord des Heren van die enige troost in leven en in sterven. En daarom, als de nood van de tijd u misschien aangrijpt, of als de zorgen zich vermenigvuldigen in de omstandigheden die moeilijk zijn misschien, als de schuld drukt, als de Satan aanvecht, o weet het, groter dan de helper is de nood toch niet en nooit. En de teugels van het wereldbestel, die liggen ook vandaag in zijn trouwe, doorboorde handen. En zijn bloed reinigt van alle zonden. En hij zegt, en hij is de waarheid zelf: indien iemand wijsheid ontbreekt, begeer ze van mij, die mild geeft en niet verwijt. En hij kan niet liegen. Hij is de barmhartige hoge priester die medelijden kan hebben en heeft met onze zwakheden. En die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde, zonder te zondigen. Van hem is het goud en het zilver, ja, het vee op 1000 bergen, zegt Gods woord. En daarom grijp moed en stoup uit elke diepte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, en zie op hem, Christus Jezus, die onze hoop is. En zou dit woord ons oog ook niet op de toekomst richten? En ligt ook daarvoor, vooral aan die geloven, de hoop niet vast in Christus, de gedaante, het schema van deze wereld gaat voorbij. En we doen niet aan rekenkunde, maar toch meer dan ooit bevinden we ons in het laatste der tijden. Nee, we weten niet hoe Gods tijdsrekening is. En we kunnen ook niet zeggen hoe lang nog. Maar de Heere komt. En bovendien, de dag van ons sterven nadert. En wie zal zeggen hoe spoedig de Heere ook in die zin tot ons zal komen. Niet waar, we leven altijd maar op de grens van tijd en eeuwigheid. En wat hebben wij dan te wachten? O, dan laat alle menselijke wijsheid, hoe vroom ook bekleed, ons in de steek. Maar dan mag het levend geloof weten dat ook dan, als de tijd daar is en daarmee de eeuwigheid, dat ook dan al Gods beloften ja en amen zijn in Christus Jezus, de hoop van zijn kerk, die ook bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan en wil en zal geven. Die spreekt tot al de zijnen: ik leef en gij zult leven. Die de dood heeft verslonden tot overwinning. Die in het vaderhuis met de vele woningen plaats bereidt voor al de zijnen. En die het verlangen van zijn kinderen, te midden van een wegstervende wereld, soms, ja toch, bij tijden doet uitgaan naar die toekomst, waarin ze mogen ingaan in die heilige gebouwen, om dan de Heere eeuwig te danken, te prijzen voor de vrije gunst die hem bewoog. En laat dan komen wat komt, maar wie zijn hoop op Christus heeft in waarheid, die zal straks in Christus ontslapen. En om dan in te gaan in de stad met de parelenpoorten. En wie zal zeggen hoe rijk de hoop van de Christen is voor dit leven en dan voor de eeuwigheid. Vrede in het hart, troost in droefheid, zalige verwachting op een eeuwige toekomst. Door Jezus Christus, die onze hoop is, in de weg van zijn leven, van zijn lijden en sterven, van zijn zelfovergave, van zijn voldoen aan Gods recht door ons geschonden, heeft Christus verworven vrede, troost, eeuwige zaligheid. Het al het rijk, niet waar? En nog veel rijker dan we ooit onder woorden kunnen brengen. Maar hoe krijgen we er nu toegang toe? Hoe zal het ons nu eigen worden? Dan alleen in en door Christus zelf. Hij zegt zelf van de Heilige Geest: hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De Geest zal het uit het mijne nemen, zegt Christus. Hij zal mij verheerlijken. Buiten Christus dus geen deel aan al dat heil. Alleen in Christus. Toegang en ingang. en eeuwige genieting. En daarom zal het goed zijn, moet Christus onze hoop ook zijn. Onze derde gedachte. Als de ware vrede nu alleen gelukkig maakt. Als de ware troost nu alleen sterkte geeft. Als de ware hoop alleen echt doet leven. En als dan dat alles alleen in Christus te vinden is, dan kan het immers niet anders af om erin te delen. Moet Christus zelf ons deel zijn? Moeten wij door een levend geloof in Hem zijn overgegaan? Kijk, als Paulus deze woorden neerschrijft, dan staat hij op het punt om een vrij lange brief te richten aan Timotheus, zijn oprechte zoon in het geloof. Maar eerst stelt hij dan nog eens heel duidelijk en voor zichzelf en voor Timotheus wat nu het fundament is waarop hij met zijn hele ziel rust. Jezus Christus, die zijn hoop is. Petrus zegt in zijn brieven dat wij ten allen tijde bereid moeten zijn rekenschap te geven van de hoop die in ons is. Dat mogen ons dringen tot zelfonderzoek en tot zelfbeproeving. Is Christus nu onze hoop, uw hoop, jouw hoop, mijn hoop? Dan weten we er ook iets van, dat er buiten Christus geen gegronde hoop is, nog kan zijn. O, het is al genade. Als een zondaar begint te zien dat hij in de duisternis leeft. En dat die duisternis zich voor hem uitbreidt als God het niet verhoekt tot in eeuwigheid. Geen betoog en geen redenering, geen leer. En geen opvoeding kan ons dat echt laten zien. En wie blind is, ziet niet de duisternis van de nacht. Alleen wie kan zien, ziet ook die duisternis. En zo zien we de duisternis buiten Christus. Alleen dan wanneer de Heilige Geest ons oog verlicht. En dan nemen we het niet maar aan op het getuigenis van anderen. Maar dan zien we het. Dan ervaren we het zelf. Dan bevinden we het. Dat we het jammerlijk zijn. En ellendig. Blind. En naakt. Vreselijk. Maar daarbij blijft het niet. We beginnen ook licht te zien. Licht dat schijnt in de duisternis. O, de Heilige Geest. Die maakt arm. Om rijk te kunnen maken met Christus. De Heilige Geest die ontledigt, maar om te kunnen vervullen met Christus. Zo is zijn werkwijze. En als het dan van onze kant hoe langer hoe donkerder wordt, is het Christus die naderbij komt in het gewaad van de schrift. En er komt in ons hart een vragen, een verlangen naar hem, om hem te mogen kennen, de kracht van zijn opstanding. En we gaan steeds meer heerlijkheid in hem zien, als de volkomen zaligmaker. En naarmate we met onszelf omkomen, naarmate we onszelf tegenvallen, naarmate we met al onze goede voornemens beschaamd uitkomen, wordt Christus steeds meer onze hoop tegenover alle moeite, teleurstelling, tegenover alle zorgen ook van dit leven. Hier lastdragers die de last van het leven dragen, maar toch telkens weer gesterkt om op te staan, om verder te gaan door de levensgemeenschap met Christus. O, wat kunnen er snaren van binnen gaan trillen als de Heere Jezus ons wordt voorgesteld en aangeprezen. En nu drukt nog de macht van de zonde, is nog heel wat zwaarder dan de last van het leven. Maar ziende in het geloof op hem, die onze hoop is geworden, binden we de strijd aan. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal der zonde gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij God, dat leeft hij voor God. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar God levende, in Christus Jezus, onze Heere, Christus Jezus, die onze hoop is. Ook tegenover de duisternis van de almaar naderende dood, die zeker komt. De dood kon Christus niet houden, en hij zal ook de zijnen niet kunnen houden. Hij zal ze zelfs moeten brengen tot Christus. De dood, afsterving van de zonde, doorgang tot het eeuwige leven. Christus, onze hoop. En als ons oog dan staart in de gapende diepte van het door ons verdiende eeuwig verderf, Jezus Christus, onze hoop, hij van God verlaten, de hel, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden, Jezus Christus, die onze hoop is. En is het ook niet aangrijpend, geliefden, dat er zoveel miljoenen door dit leven gaan, die ook voor de poort van de dood en van de eeuwigheid komen te staan, zonder één lichtstraal van deze hoop ooit te hebben zien vallen op een donker levenspad. Kind van God, kinderen van God, bidden we voor hen, dragen we ze aan de Heere op. Dan denken we aan al de arbeid in Gods koninkrijk, maar zullen we vooral ook denken aan onze naaste omgeving. die van deze hoop nog niets kent, niets verstaat, leven we ze voor in dat leven der hoop. Zouden ze het aan ons kunnen zien, kunnen horen, kunnen merken, dat we iets van die hoop kennen. Wordt ons leven door die hoop beheerst, gedragen? Komt het uit in de woorden die we spreken, in onze daden, ook in de dagelijkse praktijk van het leven, in ons lijden en in ons strijden, dat Jezus Christus onze hoop is geworden, zodat het anderen tot jaloersheid mag verwekken. Zijn we brieven van aanbeveling voor de dienst des Heren? Of moet u belijden van die hoop nog altijd vreemd te zijn? U zegt wel heel heerlijke dingen van Jezus Christus, de hoop van zijn kerk. Maar ik weet maar al te goed dat het bij mij alleen maar een zaak van de buitenkant is. En dat ik de beleving ervan mis. Nog altijd mis. O, ga zo niet verder. Zie toe dat u niet tot verharding komt. En tenslotte wordt overgegeven. Zoek, bid, worstel om de bediening van de Heilige Geest, die als belofte des verbonds is toegezegd, die in ons leven Christus wil verheerlijken. Doe het koninkrijk Gods geweld aan, omdat uw zonde zo groot is en uw schuld zo zwaar en de dood zo dichtbij en het eeuwig verderf zo ontzettend. Er moet een sterk en onweerstaanbaar verlangen komen in ons hart naar deze Christus, die de hoop van zijn kerk is, een verlangen door de Heilige Geest, die ons onze duisternis als het ware doet tasten, maar om dan ook het licht van de hoop in ons te doen schijnen. Jezus Christus, die onze hoop is, zo staat het er. Niet alleen maar Jezus Christus op wien we hopen, maar die onze hoop is. De rots waarop we kunnen staan als alles om ons heen ons ontvalt. Al is het duister om mij heen en al dekken nevelen mij het gezicht, toch ben ik van heldere gloed omschenen, want Jezus Christus is mijn licht. Al zie ik niet het sterrengeflonker, Hij is de ster die mij bestraalt. Al is de morgenstond mij donker, Hij blijft mijn zon, die nimmer daalt. Jezus Christus, die onze hoop is. O, die hoop moog al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O, zaligheid, niet af te meten. O vreugd, die alle smart verbandt. Straks. Straks is de vreemdelingschap vergeten. En wij, we zijn in het vaderland. Amen. We zingen samen Psalm 43, vers 5. Dankzegging past ons, Heere, voor alles wat u ons gaf op deze zondag, in uw huis, ook in dit uur. Uw woord wijst ons heen naar Jezus Christus, de enige, maar dan ook gegronde hoop voor zijn kerk. Heere, geef dat de boodschap door u geheiligd op het rechte adres terecht mag komen. En zijn gezegende werking niet mag missen. Bewaar ons voor het oordeel van de verharding. Handel met ons naar de rijkdom van uw ontferming. En geef dat wij onze dagen mogen tellen. Om een wijs hart van u te begeren. Neem weg en vergeef alles wat niet naar uw wil was. Gedenk ons verder deze dag. Leid ons veilig. Wil ons een goede nachtrust geven. Ons sterken morgen in de komende dagen. Voor de taak die wacht. Bewaar voor de paden der zonde. Gedenk deze gemeente, nog steeds verkant. Gedenk de kerkenraad, als het beroepingswerk weer ter hand genomen zou worden. Laat uw goede, uw zegenende hand daarin zijn. Geef genade, Heere, om alles. Om in alles uw eer te mogen bedoelen. En het heil van uw kerk. Zie op ons in gunst van boven. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Psalm 130 vers 4 is onze slotzang. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Zing op Psalm 130 vers 4. aan de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.